Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 107. Psalm 107, vers 18. Dan maakt hij weer woestijnen zeer rijk aan vruchtbaar nat. En vers 20. Maar wil dit volk niet bukken voor God? Het wordt ras verneerd. We zingen van Psalm 107, de versen 18 en 20. nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen we van Psalm 25, het 5e vers. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Psalm 25, het 5e vers. Hoort nu de wet van de Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, ook niet uw dienstknecht of uw dienstmaagd, ook niet uw vee, ook niet uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft ons onderwezen. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van het woord. Grote God, trouwe en heilige Vader, tot u komen wij in het gebed deze morgen. En Heere, dan brengen wij u de dank, de lof, de aanbidding. U bent God, u die leeft en regeert. U die ons het leven geeft. En met uw goedheid, met uw geduld, met uw barmhartigheid ons draagt. En ons vele zegeningen schenkt, waarin u toont dat u goed bent en dat u een God bent die met barmhartigheid bewogen is over onze noden, over wat wij nodig hebben. Ja, u laat ons uw woord ook horen. U hebt ons de schrift gegeven en de prediking van het evangelie, ook hier op deze plaats, van zondag tot zondag, al eeuwenlang. En daarin toont u dat u spreekt, laat uw stem horen om zondaren te roepen, om met uw Heilige Geest ook in het midden van de gemeente te werken. Heer, het is genade van u. Geef ons er oog voor. Geef, Heer, dat we het zien wie u bent. Voor al die zegeningen. Wat betreft ons leven. Deze aarde, in deze wereld. U danken we, Heer, ook voor de welvaart en voor de vrijheid die wij mogen genieten. We danken u voor uw woord en voor uw trouw. En dat u ook deze morgen ons als gemeente samenbrengt. Dat we hier in de kerk kunnen zijn. En als dat niet meer gaat, dat we thuis kunnen luisteren. Met ouderen en jongeren en kinderen. Ja, Heere, daarin toont u uw goedheid. En dan bidden wij van u dat u ook onze ogen opent voor die grootste gave die u gezonden hebt in de wereld, de zaligmaker, uw eigen zoon, als het lam van God om de zonde der wereld te dragen. En dat u ons hem laat verkondigen dat zijn bloed is gestort, dat de bediening der verzoening plaatsvindt. Heer, dat u zelf die God bent die in Christus ons bidt, laat u met God verzoenen. Heere, geef toch dat wij niet verhard zijn of ons verharden onder uw liefde en goedheid. Onder die stem die ons roept tot bekering, om ons van de verkeerde wegen vandaan te halen. De weg die gaat naar de dood. Naar de verlorenheid. Maar dat wij die stem zullen horen en volgen. Dat we ons gewonnen geven. Leer ons om onze zonden te belijden. In werkelijke ootmoedigheid. En dat wij, Heere, alle gerechtigheid, alle eigen gerechtigheid zullen verliezen om de enige gerechtigheid te vinden in uw Zoon, Jezus Christus, aan hem genoeg te hebben, ja, vrede te vinden voor ons hart, voor eeuwig, vrede bij u. Wij bidden van u dat u zo werkt in de gemeente, dat u dat geloof geeft en versterkt. Help ons ook vanmorgen in het luisteren, in het spreken, om uw woord te ontvangen met geloof. Geef, Heere, dat het vrucht draagt tot eer van u, dat wij de vruchten van de geest mogen dragen. En dat zo in ons leven het beeld van u weer zichtbaar wordt. Wij bidden van u dat u ook het onderwijs in de gemeente daarvoor zegent. Het onderwijs in de prediking van het woord, maar ook op andere momenten in de gemeente. In bezoekwerk, in jeugdwerk, in allerlei samenkomsten. Maar bovenal ook in de verkondiging van het woord. Wilt u dat zegenen tot opbouw van de gemeente? Opdat het geloof gesterkt wordt. Opdat eruit wordt geleefd. Opdat het tot een getuigenis zal zijn in deze wereld. Zie ons daarvoor aan in Christus. En vergeef ons alle ongeloof, alle onbekeerlijkheid, alle wereldgelijkvormigheid. Heere, vergeef het ons en bekeer ons ervan, opdat we u dienen. U bidden we ook om een zegen over de verbreiding van het evangelie door heel deze wereld. Geef zelf dat het evangelie onder alle volken wordt gebracht. Roep daarvoor uw dienaren, zegen hun werk. En Heere, laat zo onder alle volken uw kerk worden opgebouwd. Tot behoud van mensen, maar ook tot verheerlijking van uw grote naam. We bidden u voor de vervolgde kerk. Voor die christenen die ook veel te lijden hebben vanwege het geloof in u, de belijdenis van uw naam. Heere, wilt u hen gedenken en helpen in al hun noden en bedreigingen, in de angst en de verliezen die ze lijden. Wilt u hen sterken, troosten met uw woord en geven dat ook op die plaatsen uw naam wordt beleden. We bidden u voor christenen, voor kerken, in het Midden-Oosten, in Irak en Iran en Syrië en andere landen daar. Wilt u hen sterken, Heere, ook als er onder de oorlog zoveel wordt geleden. We bidden voor de christenen in Aleppo. We bidden nu voor uw kerk in Nigeria, in Eritrea, in Noord-Korea, in andere landen in Afrika, landen in Centraal-Azië, ook die landen waar de Stichting Vredesteamen werkt, waarvan ook voorlichting wordt gegeven in de gemeente. Heere, wilt u uw kinderen daar gedenken, maar ook geven dat het evangelie wordt uitgedragen, ook in zulke omstandigheden. En dat, ondanks het gevaar dat dat met zich meebrengt, er mensen tot bekering komen. En die schat, die parel van grote waarde ontdekken, opdat ze bereid zijn het kruis op zich te nemen. En de Heer Jezus Christus als hun Heere en zaligmaker te kennen en te volgen. U bidden we, Heere, dat u ook verlichting geeft van de druk die er zo op christenen ligt. U bidden we voor allen die ook zich inzetten, ook vanuit organisaties voor de vervolgde christenen. Wilt u hun werk ook zegenen. We bidden u voor christenen die in ons land moeite ervaren, omdat ze daardoor worden gesmaad, of als ze uit een andere cultuur komen, waaruit ze verstoten worden door hun familie, omdat ze de Heer Jezus Christus leren kennen. Heere, sterk ook hen en geef dat er een onderlinge band van liefde en eenheid is. Als broeders en zusters, om zulke bij te staan. Bid u voor onze overheden. Geef hen wijsheid op een goede manier te regeren, om onze veiligheid te bevorderen. Om te zorgen dat we ook in vrijheid u mogen dienen. Maar dat ook uw goede wetten en rechten in ere worden gehouden. Geef ook een terugkeer, Heere, tot de dienst aan u, ook onder ons volk. U bidden we dat u met uw Heilige Geest krachtig wilt werken in ons land, binnen de kerken en ook daarbuiten. Heren, wij kunnen allerlei dingen proberen en we mogen ook onze roeping verstaan om getuigen van u te zijn. We ervaren ook zo vaak machteloosheid en verlegenheid. Hoe zullen wij in onze tijd getuigen van de Heer Jezus Christus? Wat wij bovenal nodig hebben, is dat wat u uw apostelen gegeven hebt met Pinksteren. Namelijk de kracht van de Heilige Geest. En daar bidden wij om, ook voor deze tijd, ook hier in de gemeente. Dat ons zo vervult met uw Heilige Geest, dat we door hem mogen spreken van u, heilig zullen leven en dat daardoor ook anderen worden gewonnen voor uw koninkrijk. Heere, geef het ter ere van uw naam. We bidden deze dingen. Kom uw Heilige Geest in deze dienst. En dat u, Heere, alles wat ons hinderen kan, van ons wegneemt. Tot de ogen van allen op u zijn gericht, onze harten worden geopend en wij u mogen groot maken. In Jezus' naam. Amen. We openen vanmorgen de Heilige Schrift in het Oude Testament, in de profetieën van Hosea. En we lezen uit hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 15. We lezen in de Bijbel uit een van de profeten, die tot de kleine profeten worden gerekend, namelijk de profeet Hosea. En lezen dan uit Hosea 2, de versen 1 tot en met 15, waar het woord van God als volgt luidt. Twist tegen uw lieder moeder. Twist, omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen, opdat ik ze niet naakt uitstropen en zetten ze als ten dagen toen ze geboren werd. Je maken ze als een woestijn en zetten ze als een dor land en doden haar door dorst. Opdat ik mij over haar kinderen niet ontferme, omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Want hun lieder moeder hoereert. Die hen ontvangen heeft, handelt schandelijk. Want zij zegt, ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom ziet, ik zal u weg met doornen betuinen. En ik zal een heiningmuur maken, dat ze haar paden niet zal vinden. En ze zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen. En ze zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man. Want toen was mij beter dan nu. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd en ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas dienende om haar naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen van haar boelen. En niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan zij zegt, deze zijn mij een hoerenloon, dat mij mijn boelen gegeven hebben. Maar ik zal ze stellen tot een woud, en het wild gedierte van het veld zal ze vreten. En ik zal over haar bezoeken de dagen van de Baals, waarin zij die gerookt heeft en zich versiert met haar voorhoofdsiersel en haar halssieraad. Ze is haar boelen nagegaan, maar heeft mij vergeten, spreekt de Heer. Daarom ziet, ik zal haar lokken en ik zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af. En het dal Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen, als in de dagen van haar jeugd. En als ten dagen toen zij optrok uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, dat gij mij noemen zult mijn man. En mij niet meer noemen zult mijn Baal. Tot zover de schriftlezing. Als uitgangspunt voor de preek noem ik u vers 6. De kerntekst voor de preek is Hosea 2, vers 6. Het gaat daarover boelen. Boelen zijn zoiets als liefjes, als minnaars, dus de mannen die bij een hoer komen. Vers 6, daar staat het volgende. En zij zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen. Ze zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik zal heen gaan en terugkeren tot mijn vorige man. Want toen was mij beter dan nu. Tot zover de tekst. We staan vanuit deze tekst stil bij drie punten. In de eerste plaats vroeger, hoe het vroeger was. Ten tweede nu, hoe het nu is. En ten derde hoe verder. Dus vanuit dit Bijbelgedeelte en deze tekst. Ten eerste vroeger, ten tweede nu en ten derde hoe verder. Wij gaan zingen van Psalm 106, de versen 4 en 5. U krijgt gelegenheid om u gaven te geven. Er worden nu twee collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En straks aan de uitgang is er ook nog een collecte voor de kerk. Op Deovolente zondag 29 mei hoopt dominee D. Breuren in beide diensten voor te gaan. En vanmiddag wordt voor de laatste keer in het seizoen zonderschool gehouden. Er wordt afscheid genomen van de kinderen uit groep 8 en ieder is vanmiddag om 14:30 welkom in de oude school. En na afloop is er koffie of fris. Woensdagavond 25 mei wordt er een avond gehouden over de vervolgde kerk. En deze avond wordt verzorgd door Stichting Friedestiemen. De aanvang is 8 uur in de oude school. De voorbeden wordt ook gevraagd voor de kerkraadsvergadering van deze week. Dan is er nog een afkondiging van het JOS. Aanstaande zaterdag, 28 mei, Deovolente, is de jaarlijkse afsluiting van het winterseizoen met een barbecue voor de hele gemeente bij de familie Treur om 7 uur. U en jullie kunnen zich opgeven bij Senet Verburg. Voor meer informatie kunt u in de kerkbode kijken van aanstaande donderdag. Tot zover de mededelingen. Wij zingen van Psalm 106, de versen 4 en 5. Gemeente, weet u nog hoe het vroeger was? We kunnen herinneringen hebben aan vroegere tijden en denken, toen was het beter dan nu. Zo zegt die moeder uit Hosea 2 aan het einde van onze tekst. Toen was het voor mij beter dan nu. De jongeren die weten het wel. Wanneer je bepaalde mensen moet geloven, dan was vroeger alles beter. Alles. Vroeger dit en vroeger dat. Vroeger. Nu is dat een klacht van alle tijden. In de oudheid waren er al mensen die zeiden, ja, vroeger. Er waren al mensen die klaagden toen over de jeugd van tegenwoordig. Het is ook maar net wat je beter noemt. En krijgen we datzelfde vanmorgen nu in onze tekst te horen. Ik kan me voorstellen dat de jeugd er niet op zitten wachten. En het ook wel eens moe worden. Als hun ouders of hun grootouders het telkens over beginnen dat het vroeger beter was. En als ze het verleden zo mooi voorstellen, romantiseren. En als ze wat deze tijd geeft, maar niks vinden. Wat moet je daarmee als jongere? Je leeft nu. En wat er vroeger was, dat heb je niet meegemaakt. Je kunt niet terug. Je moet juist vooruitkijken. En dat kan al lastig genoeg zijn. En je kunt denken, doet de generatie van vandaag het dan allemaal verkeerd? Waren de mensen vroeger beter? De Bijbel leert wel anders. In onze tekst spreekt het volk Israël. En dat volk wordt hier voorgesteld als een vrouw en moeder. En wanneer ze terugkijkt op haar leven, dan zegt zij, toen was het voor mij beter dan nu. Ja, zij heeft toch wel goede reden om dat te zeggen. En dat kan voor ons natuurlijk ook gelden, dat u echt betere tijden hebt gekend, ook in geestelijk opzicht. Toen was het mij beter dan nu. U denkt aan een tijd waarin u veel onderwijs ontving van de Heer. U denkt aan de tijd waarin u goede gesprekken had. Een tijd waarin u vrijmoedig kon getuigen. Dat u vervuld was met de Heilige Geest. En zoals het voor Israël geldt ten tijde van de profeten, kan het even goed gelden voor de kerk van vandaag. Dat ze betere tijden heeft gehad. En niet alleen in de hoeveelheid kerkgangers, maar wat betreft de kennis van Christus. Betere tijden wat betreft de heiliging van het leven of het getuigenis naar buiten. Dat kan zo zijn. En nu gaat het er niet om dat we daar weemoedig over doen en dat we alleen maar met heimwee terugdenken, zo van, ach ja, toen, dat is voorbij. En zo zal het wel nooit meer terugkomen. Nee, integendeel. Het gaat om die weg terug. De weg terug die er is. En wie luistert naar het woord van God, die kan hoop krijgen, hoop op betere tijden. Trouwens, onze tekst die heeft het niet zomaar over vroeger, onbepaald over alles uit het verleden. Nee, met toen is bedoeld de tijd van haar vorige man, toen ze nog bij hem was. Toen had ze het beter. En daarvoor, heel vroeger was het niet beter. Ze was er ellendig aan toe. Ze was arm en hulpeloos. En wanneer de Heere in vers 2 dreigt haar weer neer te zetten als ten dagen dat ze werd geboren, dan is dat een echte dreiging. Dan is dat iets om van te schrikken. Nee, zover zal ze zeker niet terug willen. Wat bedoelt hij dan? Waar moeten we aan denken wanneer de profeten spreken over de geboorte van het volk Israël? Ja, dat herinnert aan de tijd in Egypte. Die harde tijd van slavernij. Toen de Israëlieten werden vernederd. Dat volk was als het ware naakt. Van alle waardigheid ontdaan. Wie keek er naar dat slavenvolk om? En toen ze daaruit waren gehaald, moesten ze door de woestijn, waar telkens gebrek aan water dreigde, waar ze bang waren om te sterven van de honger, van de dorst, voor alle gevaren. Israël was een kwetsbare zuigeling. En als je nog verder terug wil in hun geschiedenis, naar de aartsvaders, naar Abraham, Isaac en Jacob. Ja, die leefden als vreemdelingen in Kanaan. Met allerlei gevaren om zich heen zwierven zij rond. Wanneer we zo ver terugdenken, zeker aan die geboortetijd, bij de uittocht uit Egypte, toen was het nog niet zo best. Tenminste, als je naar de toestand van het volk op zichzelf kijkt. Want in die omstandigheden kwam de Heer. Onze tekst spreekt over mijn vorige man. Toen hij er was. Toen was het beter dan nu. Hoe zit dat? Waarom noemt Israël de Heere mijn vorige man? En wat was er toen zo goed? Ja, hij is het. Die zijn oog liet vallen op het volk. Niet omdat het zo goed van kwaliteit was. Niet omdat het groot en sterk was. Wat voor mensen verkiest hij? Waarom roept hij u en mij? Niet omdat wij zo goed van kwaliteit zijn. Niet om onze geschiktheid. Maar uit liefde. Bewogen. Uit bewogenheid met onze nood. Omdat hij van niets iets groots kan maken. Omdat hij vrij en soeverein een eigen volk voor zich kiest. De Heere koos de Israëlieten tot zijn bruid. Hij zocht dat volk op. Hij toonde het zijn aandacht. Hij sprak tot haar. De Heere die veroverde haar hart en bevrijdde haar uit de macht van de slavernij. En hij leidde haar mee naar zijn woning, naar zijn land. Zo. Is de Heer. Dat heeft hij met haar gedaan. Wat gaat er door een vrouw heen als ze ten huwelijk wordt gevraagd? Je ziet wel eens berichtjes, bijvoorbeeld op de social media, van een meisje dat ten huwelijk is gevraagd. En dat haar vriend er een bijzonder moment van heeft gemaakt. En dat meisje, dat voelt zich dolgelukkig. De Heere die heeft het Hebreeuwse volk ten huwelijk gevraagd. Het was geen aantrekkelijk volk. Het is sinds generaties onderdrukt geweest. Het is nog snel bang. Het kon zich ook erg ondankbaar gedragen. En toch. Toch, hij heeft dat volk lief. Hij heeft dat volk lief met een eeuwige liefde. En zo heeft hij dat volk naar de Sinaï geleid. En daar heeft God een verbond met dit volk gemaakt. Er was al een verbond, het verbond met Abraham en zijn nageslacht. De Heer die had dus al een relatie met dit volk. Maar bij de Sinaï is dat bevestigd, is dat opnieuw bekrachtigd. Is dat nog nader ingevuld met allerlei bepalingen. Een heel bijzonder moment. Daar bij de berg Horeb, in de woestijn Sinaï. De Heere die daalde naar zijn volk af. En hij sprak met hen en hij beloofde hun God te zijn. En zij zullen voor hem een heilig volk zijn. En daarvoor geeft hij zijn geboden die ze moeten onderhouden. U kunt daarover lezen vanaf Exodus 19. En dan worden er offers gebracht. En er wordt bloed op het volk gesprenkeld. Het bloed van het verbond dat de Heere met hen heeft gemaakt. Ja, zo is dat verbond, wat eens was opgericht met Abraham, in de tijd van Mozes vernieuwd en breder uitgewerkt. Ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn en ik zal bij u wonen en ik zal altijd voor u zorgen en ik zal u nooit verlaten. Dat verbond, dat is als een huwelijk. De Bijbel die beschouwt het huwelijk als een verbond. En andersom, het verbond van God, dat kun je ook vergelijken met een huwelijk. Niet alleen, er zit aan het verbond van God meer aspecten. Maar zeker bij de profeet Hosea wordt het verbond van God gezien als een huwelijk. Als de relatie tussen een man en zijn echtgenote, zijn geliefde. Zo ging God zijn weg met Israël. En inmiddels is de Heere ook naar ons toegekomen. Gemeente. Naar ons. Die heel vroeger zonder God waren in het heidendom. De Heere die heeft u opgezocht. Daarom hoort u het woord hier. De Heere wil met u spreken. Met woorden van liefde. Hij heeft u en hij heeft jullie erbij betrokken bij zijn gemeente. En hij sprenkelt hier het bloed van Christus op u neer. Ja, hij vraagt je ten huwelijk. God, in Christus de mooiste van alle mensen, de grootste in heerlijkheid, de rijkste in goedheid, die uit de hemel afdaalde, die zijn eigen bloed gaf aan het kruis om zijn beminde bruid te bevrijden. We kunnen zelfs stellen dat huwelijk is gesloten van Christus en zijn gemeente. Vraag niet wat hij in u ziet. Zeg liever wat u in hem ziet. Het is louter genade dat we tot zijn verbond mogen behoren. En dat hij dat verbond bevestigt van kind tot kind. En dan toont hij ook zijn zorg voor zijn verbondsvolk. Hij heeft er een bijzondere bemoeienis mee. Hij geeft geboden, hij geeft zijn beloften, hij schenkt gaven. Hij bewijst zijn liefde in de tekenen. Het volk, de gemeente des Heren, beschouwt hij als een bruid. Kijk maar weer naar de Israëlieten. De Heere geeft leiding aan dat volk. Hij leidt hen in de wolkenkolom op hun tocht door de woestijn. Hij voorziet hen van water, van voedsel, het manna, de kwakkels. Ze komen niets tekort. Was dat geen heerlijke tijd? Daar moet u aan denken. Bij onze tekst. Toen had ik het beter dan nu. Ze deden nog veel fout. Ze waren vaak ondankbaar. Ze moesten worden bestraft, maar toch. De Heere vergaf hun schuld. De Heere liet hen niet in de steek. Wat een heerlijke tijd. En dat verbond dat gaf aan dat volk ook een zekere waardigheid. Van huis uit waren ze arm en veracht. Maar nu zijn ze het volk van de levende God. Het volk van de eeuwige die machtige daden doet. Nu zijn ze het volk van die God wiens roem zich uitstrekt over heel de aarde. Een heilig volk, niet in zichzelf, maar als de afstraling van zijn heerlijkheid. En dat deze God, de schepper van de hemel en de aarde, nu ook met ons een verbond wilde sluiten. Dat u als gemeente ook hier van hem mag zijn. Dat geeft u waardigheid. Niet door eigen verdienst. Maar als een afstraling van zijn glorie. Aanschouw het in de doop. Hij bekleedt u met zijn naam. Zult u dat nooit vergeten? Zul je dat nooit vergeten? De profeet Hosea, die ziet uit naar de tijd dat Israël tot inkeer komt. Dat Israël zal terugzien en zal zeggen, toen. Vroeger was het voor mij beter. Israël die als een vrouw die terugdenkt aan de goede tijd met haar man, haar wettige echtgenoot. Toen hij haar verloste uit de slavernij. Toen hij haar leidde door de woestijn. Met haar sprak bij de Sinai. Toen hij zoveel geduld met haar toonde. Kom gemeente, denk ook eens terug. Wie was de Heere in uw leven? Ziet u zijn hand in het teken van uw doop? Ziet u zijn welgemeende zorg voor uw ziel? Dat u over de liefde van Christus te horen kreeg? De boodschap van verzoening? Het woord van genade? Alle rijkdom van het evangelie, u wordt verkondigd. Niet iedereen kreeg dat mee. Misschien kwam het ook later. Misschien zegt iemand hier, het is nu. Voor mij juist beter dan ooit. Ja, dat kan ook. Nu leef ik juist dichter bij hem, dichter dan vroeger. En Christus is me alles geworden en dat hoop ik nooit meer kwijt te raken. Inderdaad, volhard in dat geloof. Wees trouw, trouw tot in de dood. Ja, als het er zo voor staat, dan zult u zeggen, vroeger was het echt niet beter. Voor mij niet. Vroeger was ik een vreemdeling voor God. Maar nu ken ik Christus. En ik ben gered. En ik ben zalig. Zover is het in onze tekst nog niet. Daar denkt een overspelige vrouw terug aan haar eerdere man. Net zoals die verloren zoon toen hij tot zichzelf kwam en aan zijn vader begon te denken. Bij mijn vader had ik het beter dan hier bij de zwijnen. Zelfs de huurlingen van mijn vader. Die hebben het nog beter. Toen was het mij beter dan nu. Toen? Ja, toen ik bij vader was, dacht die ene zoon. Jij? Was het toen beter toen je nog las uit je Bijbel? Toen je met overtuiging belijdenis deed? Toen was het beter, toen God dat verbond maakte met Israël en dat volk de wolkolom volgde en het naar zijn stem luisterde, toen ze hun offers brachten in zijn heiligdom. Dat was vroeg. Maar nu, als het tweede punt in de preek, nu is het blijkbaar anders. Je zou je kunnen afvragen hoe dat mogelijk is, wanneer het verbond van God vaststaat, onwankelbaar. Het is toch een eeuwig verbond van genade, dan kan er toch niets gebeuren. Ja, zo lijken mensen er soms mee om te gaan. Als je in het verbond bent opgenomen, als je een kind van Gods verbond mag zijn, dan kan je eigenlijk niks gebeuren. Dan heb je toch de Heer aan je kant en waar zou je nog druk over maken? En wanneer het dan toch niet goed gaat, een gedoopt kind raakt van God vervreemd. Of u ervaart tegenslagen. U voelt zich in de steek gelaten. Of mensen die vroeger christelijk zijn opgevoed. Maar sterven zonder God. En voor eeuwig ten onder gaan. Maar had de Heere geen verbond met hen? Breekt hij dan toch zijn belofte? Laat hij zo een dan toch los? Staat dat verbond niet vast? Spannende vraag. De profeet zegt: nu moet je God niet beschuldigen. Het ligt niet aan je vader. Nee, twist tegen uw moeder. Hosea 2, vers 1. Dat de kinderen van Israël hun God kwijt zijn en dat de Heere voor hen is geworden als een felle leeuw, als een beer, zegt Hosea. Als een tegenstander. Dat ze worden getroffen door het oordeel, dat moeten ze hem niet verwijten. Nee, laten ze hun moeder aanklagen. Het volk als geheel heeft de Heere verlaten. En dat al in vorige generaties. Die hebben hen zo opgevoed. Die zijn hen ontrouw geweest. En zo is het nog steeds daar. Er is geestelijk overspel gepleegd. In dit huwelijksverbond is de vrouw vreemd gegaan. En dat is aan de man, aan God, niet te verwijten. Israël zelf heeft dat verbond verbroken. En dat kan de Heere niet gedogen. Want dat maakt alles kapot. En daar kan niemand gelukkig mee worden. Ook de Israëlieten zelf niet. Dat wordt hun ondergang. En daarom is God vertorend. Hij is zeer verbolgen. Juist vanwege zijn liefde. Versmade liefde. Gekrenkte liefde. Maar geen verdwenen liefde. Ja, uit liefde kan hij deze ontrouw niet dulden en daarom laat hij zijn toorn voelen. Daarom kastijdt hij zijn volk en God dreigt door het woord van zijn profeten. Ik zal hun zonde vergelden. Ik zal mij niet meer ontfermen over het huis van Israël. U bent mijn volk niet meer. Het is de Heere niet die de scheiding heeft aangevraagd. Nee, Israël heeft de verbinding verbroken. Ze is mijn vrouw niet. Vers 1. Ik ben haar man niet. En de kinderen van Israël erken ik niet meer. Het zijn kinderen die voortgekomen zijn uit hoererij. Scherpe woorden. U voelt, alles staat hier op het spel. En wie in de boeken van Mozes nagaat wat het verbond inhoudt, die leest niet alleen over de zegeningen, maar ook over de vloek wanneer Israël zijn God verlaat. Die leest over de verbondswraak als ze hem niet willen eren. Het gaat niet als een automatisme verder, vanzelf. Tegenover de Heere Jezus beriepen de Joden zich op hun afstamming van Abraham. Wij zijn Abrahams zaad. Ja, dat zal wel, zegt Christus. Maar als u werkelijk kinderen bent van Abraham, dan zou u ook net zo doen, zoals hij. U bent uit uw vader de duivel, zegt Christus. U wilt de begeerte van de duivel doen. Een moordenaar, een leugenaar, die in de waarheid niet staande is gebleven. Zo kunnen jullie mijn volk niet zijn. Wanneer in dat beeld van het huwelijk het volk Israël de vrouw is die de Heere heeft getrouwd, spreekt Hosea ook de kinderen aan. Zeg maar de afzonderlijke Israëlieten. Die spreekt hij ook persoonlijk aan. Hij spreekt ze aan om niet zomaar met die algehele afvalligheid mee te gaan, maar om positie te kiezen tegen hun moeder. Ieder kind van het verbond wordt persoonlijk aangesproken. Ze moeten een keuze maken. En welke kansen staan? En dat is meestal bij een scheiding iets afschuwelijks. Wanneer een echtpaar uit elkaar gaat, dat de kinderen het gevoel hebben te moeten kiezen. Te moeten kiezen voor papa of voor mama. Daar kan heel veel in misgaan. Dat is eigenlijk niet te doen. En gewoonlijk is het beste als een kind met beide een goede band kan houden. Maar in de situatie van Hosea 2 moet er een keuze worden gemaakt. De Heere die haalt die kinderen erbij, iedere Israëliet persoonlijk. Aan welke kant sta jij? En aan welke kant sta jij? En jij? Ga je met je moeder mee? Naar de Baals? Geef je je hart ook aan de wereld? Wil je de zonde dienen? Of klaag je haar aan? Roep je haar tot de orde? En keer je terug naar je vader? Wil je trouw zijn aan de Heer? Ja, dit gaat soms ook letterlijk over je ouders. Als je vader of je moeder de Heere verlaat, hem niet werkelijk dient, wat doe jij dan? Komt daarmee een breuk in die lijn van geslachten, een breuk met het verbond van God, of keer jij terug? Met een levend geloof, tot die vorige man, keer je terug naar de Heer, want bij hem is het zoveel beter. Wat heeft die vrouw nu precies verkeerd gedaan? Waarom beschuldigt God zijn volk van ontrouw? Dan blijkt het te gaan over koren en most, over olie, over zilver en goud. In vers 7 en 8. Economisch gaat het blijkbaar goed met Israël. Er is veel welvaart, er is niet alleen maar water en brood. Maar er is wijn, er is olie, er is zilver en goud. En wat neemt de Heere zijn vrouw Israël kwalijk? Ze bekent niet dat hij dit alles haar heeft gegeven. Ze staat er niet bij stil. Ze erkent niet dat het zijn goede zorg is. De zegeningen van zijn verbond voor haar. Heeft hij dit land haar niet gegeven als een erfelijk bezit? Maar nee, ze gebruikt al die rijkdom voor haar minnaar. Ze offert dat koren, die olie, dat goud aan de afgod Baal. Dat zijn de natuurgoden, de krachten in de natuur en de menselijke verzinsels die je plezier geven. Daar gaan Gods goede gaven nu heen. Waar zoekt u het geluk? Hoe denken jullie gelukkig te worden? Ja, als je die goede baan kan krijgen, als de economie wat meer aantrekt en je kunt kopen wat je wil, of je kunt maar veel plezier maken. Die macht behoort toch tot de afgoden van deze tijd. Daar kunnen we van alles voor opofferen. De welvaart, die moet ons blij maken. En wat leggen we op het altaar? Onze gezondheid, onze talenten, onze tijd. Maar van wie kregen we dat? We kregen het van God. Breng de Heere u dank voor wat Hij geeft. Maar besteed het dan ook tot zijn eer. Niet als een afgod, niet om aan die gaven, aan die welvaart, aan die successen je hart vast te klinken. Maar als een middel om de wil van God te doen. Hem lief te hebben. Anders zijn we ontrouw. Anders hechten we aan de verkeerde machten. En dan komt de wereld. Of dan komt het schepsel. In plaats van God te staan. Geen andere goden voor zijn aangezicht. Dat is, geef de Heere je liefde. En zoek bij hem je vrede. Vertrouw hem. Je leven toe. Vertrouw hem. Op zijn woord. Kom bij het laatste punt. Eerst hoe het vroeger was bij die eerste man. Ten tweede hoe het nu is. Ten derde hoe verder. Het is blijkbaar nog niet voorbij. Hoewel Israël het verbond heeft verbroken. Dat volk van God is vreemd gegaan. Het heeft geestelijk overspel gepleegd. Is de Heere er nog niet klaar mee. Zo goed te begrijpen zijn. Ook te rechtvaardigen. Wanneer in een aards huwelijk een derde in het spel is. Dan breekt degene die vreemd gaat de echt. En soms is degene die werd bedrogen bereid om het toch nog te proberen. Om verder te gaan in dat huwelijk, maar meestal niet. En dat hoeft ook niet. Ook vanuit de Bijbel niet. Door overspel komt het huwelijk ten einde. Het is kapot gemaakt. Maar wat mag Hosea verkondigen? En zoals Hosea ook in zijn eigen huwelijk heeft moeten laten zien. De Heere die wil zijn vrouw. Weer terug. Hij wil haar weer terug. Hij wil Israël niet prijsgeven aan de afgoden. Dat zou hun ondergang zijn. Hun eeuwige dood. Nee, de Heere die wil zijn volk terug. En hij stuurt profeten. En hij loopt het achterna. En hij doet er alles aan. Om de kinderen van Abraham zo ver te krijgen. Dat ze bij hem terugkomen. Dat er gebeurt. Wat er in onze tekst staat. Dat ze dan zeggen. Ik zal heen gaan. En terugkeren. Tot mijn vorige man. Want toen was mij beter dan nu. Is dat geen liefde? Juist. Dat is goddelijke liefde. En daarvoor ook. Zijn scherpe woorden, daarvoor die strenge straffen, daarvoor het spreken naar haar hart, daarvoor de belofte van genade. Deze heilige God, die kan zijn volk niet vergeten. Hij wil zijn bruid weer terug. In het verbond telt niet alleen wat er ooit is gezegd en wat God heeft beloofd. We zijn er niet mee klaar als je ooit bent gedoopt. Maar deze God, onze God. God van je doop. De Heere van het verbond. Hij zoekt altijd naar jouw hart. Het gaat hem om een vaste relatie. Met jou. Met u. In die verbondsrelatie is God de eerste. Hij spreekt. Hij belooft. Hij bevestigt. Maar nu wij. Hoe zit u erin? Hoe reageert u op hem? Wij worden vermaand en verplicht om die God te vertrouwen. Om hem aan te hangen. Om hem lief te hebben. Om hem te erkennen. Wij worden vermaand en verplicht om deze Here ten dienste te staan. En van harte bereid te zijn om te doen wat hij van ons vraagt. Kortom. Hij wil uw hart. Hij wil jouw hart. Dat je hem gelooft. Dat je hem lief hebt. En daarom stuurde hij profeten om tot bekering te roepen. Daarom stuurde hij zijn zoon. Zijn zoon naar de verloren schapen van Israël. Om die te zoeken. Om die terug te brengen naar de stal. Om ze terug te brengen naar de vader. Ja, om alle bezwaren weg te nemen. Om ook alle hindernissen weg te nemen. Om aan het recht genoeg te doen. Bracht God verzoening. Hij bracht verzoening zelf in de dood van zijn zoon. En wat staat er nog in de weg? Onze onbekeerlijkheid. Onze blindheid. Onze gehechtheid aan de duisternis. Wat doet de Heere nog meer? Hij zal die loperige Israëlieten de pas afsnijden. Het is als een vrouw die steeds het huis uitglipt en naar een andere man gaat. En ze schaamt zich er al niet meer voor. Je ziet het platgetreden pad zo liggen. U weet wel, als je een stuk land oversteekt en je gaat steeds langs dezelfde lijn, dan ontstaat daar op de duur een pad. Platgetreden. En de eigenaar van dat land dat wil tegenhouden, dan kan hij er een hek voor zetten om of het stuk land met een muur omheinen of een paar doornstruiken, het dwars overheen. Dat gaat God doen. Lees in vers 5. Ik zal uw weg met doornen betuinen. Een heiningmuur maken. Zodat ze de weg kwijtraken. Zodat ze niet meer verder kan. Alle deuren gaan in dat leven dicht. En nu lopen de wegen dood. Zodat er nog maar één weg open is. De weg terug. De weg van bekering. Tot God. Het is genade als je zulke hindernissen tegenkomt. Een muur dwars over het pad van de zonde. Doornstruiken die je stilzetten. Je probeert je geluk in de wereld te zoeken. Je roem was je afgod of je werk. En waarom neemt de Heere dat toch van je af? Genade. Want hij zoekt je hart. Hij wil je terug hebben. Dat we dicht bij hem leven in een verhouding van liefde en trouw. En gezegend met de belofte van zijn verbond. En u weet, bij de engelen in de hemel is er blijdschap. Wanneer de Heilige Geest deze dingen gebruikt. Wanneer die geest een zondaar tot inkeer brengt. Zodat verloren zonen, zodat verloren dochters. Tot deze belijdenis komen. Ik zal heen gaan. Ik zal terugkeren. Naar mijn vorige man. Want toen was het mij beter dan nu. Daar gaat het om. Gemeente, in dat verbond van God. Dat wij de Heer leren kennen. Als onze liefste. En dat het leven met hem. Ons beter is. Beter dan wat ook ter wereld. Amen. En ga zingen van Psalm 81. De versen 11, 12 en 15. We zingen van Psalm 81, vers 11, vers 12 en vers 15. In de voorbeden en de dankzegging gedenken we onder andere aan het volgende. Het echtpaar Kok van Wijngaarden, laagheid 53, was gisteren 40 jaar getrouwd. Hans en Jolien van Molenbroek van Bellen, Groenhovenweg 213 in Gouda. Daar is op 16 mei een dochtertje geboren, Lois Hillegonda Marijke. Haar roepnaam is Lois. Laten we de Heere danken en bidden. Trouwe God, u die zich in uw verbond hebt geopenbaard als de Heere van de gemeente, als de grote en zuivere bruidegom, met zo onsprekelijk veel liefde voor zijn bruid, als de vader voor kinderen. We prijzen uw naam. Er is zoveel reden om ons te verwonderen over uw goedheid, over uw wegen, over uw trouw. En Heere, van onszelf moeten we dan zeggen, wij zijn er niet waardig om nog uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Want onze zonden, die zijn toch een krenking van uw liefde. Onze ontrouw. En Heere, ook vanmorgen mochten wij weer horen over uw genade, over uw roepstem. En we danken u daarvoor. We danken u dat u uw Heilige Geest hebt gezonden, opdat wij het leren verstaan, opdat doden tot leven komen, waardoor mensen zich tot u bekeren. En Heere, daar danken we u voor en daar bidden wij om. Wilt u ons ook in dat leven bewaren? Dat we u niet verlaten, maar dat we trouw mogen zijn. Dat we u aanhangen. Schenk ons daarvoor de hulp van uw Heilige Geest. Heere, dat we toch goed beseffen dat het leven met u zoveel beter is dan het in de zonde en de wereld te zoeken. Geef, Heere, dat een ieder dat ook die beseft dat wij worden aangevuurd om u te zoeken, om u trouw te zijn, om uw naam te belijden. We danken u voor de zegeningen die u schenkt. En Heere, daarbij kan ieder zo denken aan zijn of haar leven, terugkijken, momenten dat u blijdschap gaf, tijden waarin we veel vreugde en allerlei zegeningen ontvingen, of ook vandaag de dag voor wat u geeft, waarin u uw goedheid toont. We danken u daarvoor. U danken we ook met het echtpaar Kok van Wijngaarden, die mocht gedenken dat dit echtpaar 40 jaar was getrouwd. Heren, en als gemeente willen we u danken met hen en met hun gezin, voor uw trouw, voor uw bewaring, voor uw leiding in het leven. Blijf er nabij en zegen hen met uw Heilige Geest, dat ze leven met de hoop en de verwachting op u. U danken we ook met Hans en Jolien van Molenbroek. Bij hen deed u een dochter geboren worden, We danken u dat u dat leven hebt gegeven en toevertrouwd aan die ouders. Het leven hebt gespaard. Voor alle zegening daarin. Wilt u hen nabij blijven en sterken, ook als ouders, in de zorg en de opvoeding, in dat gezin. Heere, laat het ook strekken tot opbouw van uw koninkrijk. Dat ook dit kind, Lois, in haar leven de Heer Jezus Christus mag leren kennen als haar zaligmaker en de goede belijdenis mag doen. U bidden voor zieken, wilt u hen bijstaan, ondersteuning geven, verlichting, ook beterschap. Heer, wilt u daarin nabij en goed zijn, ook als er zorgen zijn over mensen die ons dichtbij staan, of waar we daarvoor moeten zorgen, mogen zorgen. Wilt u daarin ook kracht en hulp geven, om dat op de goede wijze vol te kunnen houden. U bidden voor degenen die een verlies hebben geleden in hun leven, een pijnlijk verlies. Iemand die werd weggenomen of meerdere. Een man of vrouw, een ouder of kind, een vriend of vriendin. Trouwe Heere, wilt u ook daarin troost en krachten schenken. U bidden we voor deze gemeente. We danken u dat ook in het achterliggende seizoen de zondagsschool gehouden kon worden. Zegen dat ook, ook dat onderwijs uit de Bijbel. Zegen hen die daarin ook actief zijn. En Heere, laat dat ook bijdragen tot opbouw van de gemeente, tot verdieping van kennis. Maar ook dat de vruchten van een christelijk leven uit mogen voortkomen. U bidden voor de kerkraad. Leid de broeders met uw Heilige Geest, ook als ze deze week vergaderen en in alle taken, ook de dienaar van het woord aan deze gemeente verbonden. Vervullen allen met uw Heilige Geest, opdat ze mogen dienen in trouw en toewijding aan u. Zo bidden wij al deze dingen. En we danken u. Heere, blijf ons nabij, ook op deze dag. Geef ook vanavond als de gemeente opnieuw samenkomt, zegen op uw woord. En Heere, al deze dingen vragen wij van u. Niet om enige waardigheid van onszelf, maar pleitend op het offer en op de gerechtigheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze middelaar. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 103. Het vierde vers, hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen, zijn daden getoond. Psalm 103, vers 4. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.